dit is een Paul Wim, de podcast. En vandaag is mijn gast Pernille Lalau. Pernille, wat een eer om jou in onze podcast te hebben. Ik vind het zo leuk.
Nou, ik vind het een eer om hier bij jullie thuis te mogen komen. Want ik heb wel echt een inkijkje gekregen in wat jullie entiteit van binnen is door hier binnen te mogen komen wandelen. Dus ik vind het leuk dat ik mag aanschuiven.
Ja, dankjewel. Ik ben de laatste dagen in jou gedoken. Ik ben natuurlijk gaan kijken wat er allemaal over Pernille beschreven staat. Maar het is zoveel om jou heen. We hebben natuurlijk al eerder een mooi gesprek gehad.
Een paar dagen geleden. Dat was echt heel leuk om met jou in gesprek te zijn. Ja.
Dank je. Dat vond ik ook. En het had er ook over dat mensen zullen heel snel jouw naam relateren aan koffietijd.
Ja.
En dat mensen... Misschien, het is een aanname, hè? Maar daar kennen wij jou van, met de andere collega's natuurlijk, dat er veel meer is achter iemand. En jij zei het zo mooi, mensen die zien vaak de 20% maar van iemand.
Ja.
Het geldt ook voor de bekende Nederlander als voor de andere Nederlanders. Maar toen dacht ik, ja, dat is misschien wel zo, want dan ga ik duiken in jouw personage en god, er is zoveel om jou heen, maar het is mooi. Mooi.
Leuk, wat leuk om te horen. Ja, maar het is wel waar wat jij zegt, hè? Want ten eerste, als jij zegt, veel mensen zullen denken bij jou aan koffietijd, dan vind ik dat alleen maar een eer. Laat ik dat wel zeggen. Ja, wij maken echt het leukste, de mooiste talkshow op de Nederlandse tv, vind ik. En dat doen we met heel veel trots en met heel veel liefde en aandacht. Dus je doet het ook 12 jaar al.
Wow.
Dus het is ook wel echt iets waar je voor staat. Anders was je natuurlijk al eerder daarmee gestopt. Dus daar is niks mis mee. Dat is alleen maar hartstikke mooi als mensen dat weten. En als ze kijken daarnaar. Dat vind ik alleen maar een eer als er naar ons gekeken wordt.
Ja.
Want ik vind het ook nog steeds een eer om bij mensen in de huiskamer te mogen komen, hè, via beeld. Je komt toch echt als een soort van gast binnen, zei het via de televisie. Maar tegelijkertijd, op de werkvloer, als je elkaar tegenkomt, dan zie je inderdaad maar iets minder dan 20% van wat iemand is.
Ja.
Ik heb al zo vaak zoveel leuke ontdekkingen gedaan van collega's waarvan ik niet wist dat zij als een hobby hadden die en die dans of het verzamelen van. Of dat je denkt, en dat komt gewoon omdat ik het zelf niet heb gevraagd.
Nee.
Of omdat iemand er op de werkvloer niet over spreekt. Want je bent dan in een ander kader. Hè? Dus ik vind altijd voor ieder mens geldt. Er wordt vaak gezegd, je moet jezelf zijn. Maar wat is het dan om jezelf te zijn? Ik ben moeder en daar ben ik mezelf.
Ja.
Ik mag koffietijd presenteren onder andere. Nou, daar ben ik ook mezelf. Maar je bent wel overal in een andere rol.
Ja.
Ik ga niet koffietijd presenteren zoals ik tegen mijn kinderen praat. En andersom ook niet. Dat zou natuurlijk heel erg gek zijn. Hè? Dus als je er zo naar kijkt, dan hebben we allemaal zoveel kanten in ons.
Ja.
En dat hoort allemaal bij wie we uiteindelijk als entiteit zijn.
Dat is wel mooi, want je hebt over eigenlijk een identiteit, maar je laat stukjes van die identiteit in verschillende rollen zien. Dat is eigenlijk wat je aangeeft.
Ja. Ja, en heel vaak heb je ook zelf niet door waarom je op een bepaalde manier gedraagt of waarom een ander zich op een bepaalde manier gedraagt.
Ja.
Hè, daar zit zoveel meer aan ten grondslag.
Ja. Ja, ik moest denken aan een vraag die ik zo mooi vind, als je dan over die 20% hebt, dat je soms verrast bent over wat er achter iemand zit. Van als je me echt goed zou kennen, dan zou je weten dat. Ja. Het is mooi om in een training te geven. En dan komen dat soort mooie dingen altijd naar voren. Maar misschien is het ook al prima dat we die 20% weten en de rest niet. Er is altijd heel veel te ontdekken.
Oh ja, nee, dat is ook zo. Maar in die zin van, ik denk wel eens als ik dan op vakantie ben, dan kom je nieuwe mensen tegen, in een restaurant of dit of dat. En dan zeg ik altijd tegen mezelf, wat zou diegene nou voor leuks hebben. Ik heb het een keer gehad bij een Italiaanse familie, een boerenfamilie, en we werden uitgenodigd om bij hun in de avond mee te eten. En het was een familiebedrijf. En ik zei, goh, leuk, jullie werken allemaal samen, hè?
Mm-hmm.
En toen zeiden ze, ja, het is leuk, maar het is ook best wel eens moeilijk. En ook mama was er, hè? Dus oma eigenlijk. En zag als een hele wakkere dame uit.
Mm-hmm.
En ik stelde er maar één klein vraagje van, goh, wat heeft u gedaan in uw leven voordat u gepensioneerd was? En zij begon een prachtig verhaal. Ze was lerares geweest. over hoe zij kinderen had begeleid in hun leven. En wat voor belang dat geeft. Mm-hmm. Ik dacht, wat een waanzinnig verhaal. Ik ben zo blij dat ik het heb gevraagd.
Ja, ja.
Je moet ook dus gelegenheid geven en gelegenheid krijgen. Maar als je al überhaupt per dag eens een keer 1 of 2 minuten aan iemand geeft, dat is al eigenlijk heel veel tijd waarin je al zoveel meer kan horen.
Dus die aandacht voor elkaar. Ik las ook ergens dat iemand over jou zei van je bent echt iemand van de verbinding. Hmm. En dat denk ik ook. Hè. Ik heb het ook gezien op het event waar ik jou heb meegemaakt in Leeuwarden. Ja, ik zie al gewoon iedereen gaan met iedereen connectie maken.
Ja.
Maar denk je dat we dat te weinig doen?
Nou, weet je, ik zeg niet te weinig of te veel. Hè, die hele dualiteit waarin wij ja. staan van je bent voor iets of tegen iets. Ja. Dus, er zijn ook momenten waarop ik graag wel eens alleen ben.
Ja.
En dan hoef ik niet zo nodig meteen een heel gesprek of iets dergelijks aan te gaan. Maar ik ben er wel bewust van dat als ik dan iemand tegenkom op die wandeling waarop ik alleen wilde zijn, dan zeg ik tegen mezelf van, hé, maar dat is wel toevallig. Dus wat zit hierachter?
Ja. Huh? Het is een nieuwsgierigheid. Want jij, ik heb ook gelezen van, die tegenstelling hou je niet van. Maar daartussen zit een nieuwsgierigheid. Het is niet voor of tegen.
Ja, kijk, we leven in een mediawereld en ook ons brein zit echt in een dualiteit. Hè? Je bent voor #MeToo of je bent tegen #MeToo. Je bent voor iemand of tegen iemand. En zo worden we ook de hele dag door geprogrammeerd door de media. Dat vind ik ook het mooie wat wij bij Koffietijd dus doen, om dat ook maar even aan te halen weer. Wij zijn echt een programma van een sprankelende inclusiviteit. En daarin zeggen we dus niet, oké, jij bent slecht of jij bent goed. Nee, maar we vragen in de interesse. Dus er is altijd aan ieder ding in het leven is er een voor- en een tegenkant. Ja. Maar waar zit nou die balans? En het interessante is als je die balans gaat zoeken, dat derde punt, dus eigenlijk het leven en beleven in de derde dimensie noem ik het. Hè, dan krijg je zoveel meer mogelijkheden om te bevragen, zoveel meer mogelijkheden om met elkaar uit te wisselen, omdat je namelijk niet meteen in een stellingname zit. Waarom moeten we altijd die stellingen gebruiken? Hè?
Ja.
Natuurlijk, stellingen kunnen iets wakker schudden, mm-hmm. en dat kan leuk zijn, maar je moet er niet altijd maar meteen van uitgaan dat het een stelling moet zijn.
Nee, nee. Nou, je ziet ook als in die programma's dat mensen dan een stelling moeten beantwoorden, dat het of ja of nee is, dat ze ook vaak daar moeite mee hebben, want voor mij gaat het inderdaad ook niet om.
Ja, dat is natuurlijk ook wel, soms kan dat heel leuk zijn, omdat dat nou uiteindelijk weer uitnodigt tot een wat meer gesprek, hè? Maar het is wel fijn als er dan een mogelijkheid toe is.
Ja.
En het verbinden vind ik inderdaad heel belangrijk. Het is een diepgaande, oprechte nieuwsgierigheid die ik voel. Waarvan ik ook altijd weer verwonderd raak.
Mm-hmm.
Als er dan net even iets gebeurt. Hè? Dat mm-hmm. je net denkt, wat interessant om dit nou te horen of te zien. Ja.
Is dat wat je al van jongs aan had? Die interesse? Want jij zegt werken is spelen. Mm-hmm. Je noemt het over business happiness. Dat vind ik een hele mooie term.
Ja.
Ik ben zelf heel geïnteresseerd in ikigai, van dat je je purpose vindt in het leven. Of dat je die aan het zoeken bent, dat kan ook. Maar werken is spelen, dat is ook interesse in anderen.
Ja.
Heb je dat van jongs af aan al gehad, denk je?
Ja, heb ik altijd wel zo gevoeld, ja. En ook observeren hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Je hoort wel eens mensen spreken en dan voel je eigenlijk van binnen al, het klopt niet. Hè? Er zit iets anders achter. En je hoeft ook niet altijd alles te weten. Soms moet je het ook met rust laten, want dan kan het te diepgaand zijn voor iemand. Het is dus ook heel belangrijk om te weten wat je niet moet zeggen in sommige situaties. Je moet niet altijd alles maar eruit gooien, omdat jij dit nou toevallig weet of kenbaar wil laten maken door een ander. Het is soms ook heel belangrijk om je juist in te houden. En vooral ook als je kijkt naar het kant van het faciliteren, van het begeleiden. Is iemand er al aan toe om een bepaalde weg in te slaan? Dan moet je heel voorzichtig mee zijn. Je moet wel meereizen met diegene. En natuurlijk ook in welk kader je zit. Is het een interview? Is het op je werk? Is het een persoonlijk gesprek? Met je moeder? Met je dochter? Hè?
Ja, dat is de functie van het gesprek. Want het klinkt bijna als een beetje coachend, hè? Dat je iemand zijn pad laat bewandelen.
Ja, er zijn natuurlijk ook verschillende manieren om te luisteren, hè? Je kan luisteren als een soort monoloog, dat iemand gewoon zijn verhaal maar afdraait. Je kan luisteren in debatvorm. Dus als jij dan zegt, goh, ik was in Spanje. En ik zeg meteen, ja, maar dat is ook zo leuk. Hè? Dan je kan luisteren in downloaden. Dus dat je zegt, oké, laat eens horen wat daar zit. En dan begin ik al wat empathischer te worden. Of je kan echt generatief luisteren. Mm. En dat is luisteren door de woorden heen.
Ja.
Dat is luisteren met wat bevindt zich hier nou in deze ruimte tussen jou en mij.
Ja, en dat is wat jij interessant vindt.
Dat vind ik heerlijk.
Ja, ja.
Ja.
Ik denk dat je daarom ook wel heel erg op je plek zit in koffietijd. En eigenlijk wat je nu omschrijft, dat proef ik ook in koffietijd. Ik denk daarom ook heel toegankelijk is voor veel mensen. Ik vind het zelf trouwens een fantastisch programma.
Hey, wat fijn te horen. Dat doet me echt goed.
Ja. Ik zag een podcast met Eus en toen zei hij... mag ik misschien niet zeggen of zo, maar hij sprak ook zijn bewondering uit voor het programma. Ik dacht, nou, waarom niet? Ik ga het gewoon zeggen, dacht ik, want ik ben echt een fan.
Ja, leuk. Ja. Heel erg leuk om te horen. Dat doet me echt goed.
Ja. Ja, nou, het heeft mij heel veel goed gedaan. En ik vond het heel toegankelijk en heel fijn. Je wordt er gewoon blij van. Dus, soms moeilijk om dingen onder woorden te brengen, maar het gaf me een hele goede mindset voor de dag.
Dat is een heel mooi groot compliment. Dank je wel.
Nou, graag gedaan. Uit mijn hart. Je hebt natuurlijk al van jongs af aan ben jij bij de media beland. Ik ben trouwens, even een brugje naar jouw naam. Iedereen zal beginnen over jouw oma die uit Noorwegen komt. Waardoor jij Pernille heet.
Klopt.
Maar ik ben ook gaan kijken wat de betekenis was. Weet je dat zelf?
Vertel jij het eens.
Nou, steen, oftewel ook betrouwbare.
Oh.
Is het wel eens tegen je verteld?
Nee, want ik weet dat het een heel oud Noorse naam is.
Ja.
Maar eigenlijk niet dat daar die betekenis aan zit. Dus dat is ook wel weer leuk voor mij.
Ik heb die gevonden en ik dacht, nou, dat past ook wel bij jou en wat je doet en wat jij wil in het leven. Van, ja.
Dank.
met een Noorse oma dus. En het was ook de naam die het vaakst gegeven wordt aan Noorse meisjes. Ik weet niet in elk jaar.
Nou, ik denk dat een hele tijd geleden moet zijn.
Van jouw richting. Nou, zo lang geleden is dat niet.
Ja.
Ja, maar jij loopt al heel lang rond in de media. Ik vond het wel grappig, ik ben dingen gaan bekijken van jou, wat je er zelf over zegt. Dat je eigenlijk heel naïef was, daar ingestapt bent. Maar ik denk, ja, dat is ook een hele mooie manier om...
Jazeker.
Als je jong bent, doe je dat natuurlijk naïever dan wanneer je ouder wordt. Maar dat is prachtig, toch?
Het is eigenlijk hetzelfde wat je wel hoort van sporters, hè? Die beginnen en die winnen een tennismatch. Kijk naar Boris Becker op zijn 17e en hij won het hele toernooi. En daarna stond hij aan de top en toen moest hij het blijven winnen.
Exact.
En het is dus vaak, als je aan de top zit, is het veel moeilijker om te blijven presteren dan wanneer je eigenlijk niks te verliezen hebt, hè? Dus, en ik had natuurlijk toen ik de eerste grote opdracht had van de Postcode Loterij, had ik natuurlijk inderdaad niks te verliezen. Want ja, wie was ik nu op dat moment? Ik had bij Club Veronica gewerkt, ik had bij de radio, bij de AVRO gewerkt op mijn 12e. Ja, dat was leuk, maar dit was natuurlijk wel echt een ding, als het mis zou zijn gegaan, dan zou het ook niet zo gek zijn geweest.
Vond jij, ja.
Nou nee, kijk, ik bedoel, je zet wel een hele grote opdracht neer, hè? Het is een beetje alsof ik... aan jou zou zeggen, nou, ik herken talent, je kan goed autorijden en doe morgen maar de Formule 1.
Ja, ja.
Dus.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat een aantal mensen naar jou keken van, goh, ze heeft al bij de AVRO gewerkt en ze heeft bij de Veronica gewerkt. Dat die daar tegenop keken, hè? Dat als een ervaring
zag. Nee, dat was toch allemaal jeugddingen, hè? Dat was gewoon een jeugdprogramma bij de radio over sport. En het was Club Veronica, waarin we een hele goede opleiding kregen. Iedereen die het ook heeft gedaan, zit inmiddels in het vak op verschillende werkgebieden. Mm-hmm. Echt allemaal echt hele leuke mensen. Echt creatie. Nee, ik denk dat heel veel mensen ook wel echt op wat terecht hebben gedacht. Wie is dit meisje, 21 jaar... En die krijgt zomaar de grootste show van Nederland te doen. Waarom ik niet? Want ja, er waren veel meer presentatoren met veel meer ervaring die dat op dat moment nog veel beter hadden kunnen doen.
Waarom hebben ze voor jou gekozen, denk
je? Ja, dat zou je aan Joop van den Ende moeten vragen. Die herkende dus kennelijk talent, anders was hij daar niet mee aan de slag gegaan. En als Joop zoiets zag en ook ziet, of dat nou voor het theater is of voor televisie, dan gaat hij ervoor.
Ja.
En ik ben hem ook echt ontzettend dankbaar dat dat ik die kans heb gekregen en de juiste begeleiding ook heb gekregen. Ja. Want het was niet zo van, oké, we gooien jou alleen maar voor de leeuwen. Nee, ik kreeg ook een coach in die tijd. Frits Leunen was dat. Ik mocht ook meelopen met de regie. Ik ging ook meekijken achter de schermen. Je moest alle facetten van het vak moest je meekrijgen. En er waren echt professionals die daar werkten. Dus dat was een goede leerschool. Absoluut. Ja, ja. Ja.
Is dat nu nog steeds zo? Zoals je nu omschrijft? Gaat het anders?
Nou ja, Joop is natuurlijk nu... heeft zich weer teruggetrokken. Iedere zender en dergelijke doet het op zijn eigen manier. Ja. Maar ik vond dat wel echt ook... Je merkt ook, Joop is altijd iemand geweest... en nog steeds, die graag bouwt met mensen. Ja. Kijk maar, we hebben het over de tijd van... dat Henny Huisman het grootst was. Ron Brandstede, Mies Bouwman. Ja. Hij bouwde met al die mensen en zei ook, goh, we hebben nu dit gedaan, dan gaan we kijken welke show er dan nu bij jou past. Dus hij ging uit van de mens en met de talenten die jij hebt, wat kunnen we dan creëren? En het was nog niet de televisietijd waarin er werd gezegd, we hebben een sponsor en dat gaat over water. En dan doen we er een wetenschapper op en dan doen we er een leuke vrouw bij. Dat is natuurlijk ook een tijd lang geweest. Hè? Ja. Ja. En ik merk nu wel weer dat het echt alweer een aantal jaar zo is dat er terug wordt gegaan naar authenticiteit.
Ja. Dat is een belangrijk woord voor jou, hè? Authenticiteit.
Ik denk dat het voor iedereen heel erg belangrijk is. Want je wordt zo overspoeld door alles wat er in de buitenwereld gebeurt.
Ja.
Waardoor je heel snel zou kunnen vergeten wie jij in werkelijke levenswaarde bent. En dat goed genoeg is. Mm-hmm. Vanaf het moment, ik heb natuurlijk 13 jaar bij het nieuws ook gewerkt. En dan krijg je zulke grote onderwerpen telkens maar op je bord geschoteld. Dat krijg je ook thuis, hè? Dat is wat wij uit de media dat voorschotelen. Dat je ook het gevoel kan krijgen van... ja, wat kan ik hier nu nog aan doen als mens? Ik ben maar één iemand. Mm-hmm. En het is juist zo belangrijk om die verbinding wel te blijven voelen... en dat je merkt dat door een kleine actie die bij jou past... dat je wel een verschil kan maken. Denk maar aan dat leuke joch met de nagellak. Mm-hmm. Die begon heel klein. Jongetje, hè? Ja, ja. En kijk wat een inspiratie het geeft. Er zijn een heleboel... acties die ergens beginnen. Een paar weken geleden was ik nog bij oma Corbien. En die schrijft kaarten naar mensen die alleen zijn voor de kerst. En dat doet ze samen met haar kleindochter. Mm-hmm. Maar als je kijkt wat dat een enorm prachtige olievlek met kleuren is geworden... van mensen die kaartjes komen brengen voor het materiaal. Mensen die kaartjes komen ophalen om mee te helpen schrijven thuis en dat inleveren. Mensen die het komen afleveren. Zo zie je wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat als je je authenticiteit en jouw waarde vindt... en je gaat handelen vanuit die waarde, dan krijg je vanzelf een connecting the dots.
Het klopt dan, hè? Het klopt.
Ja, want we hebben toch allemaal wel... Ik denk dat ook als je nu naar dit luistert... Hè, je gaat eens denken aan een moment waarop je iets hebt gedaan in je leven... uit spontaniteit.
Ja.
En waarvan je uiteindelijk... kan terugkijken en zeggen, ja, maar toen ik dat had gedaan... dat heeft me eigenlijk zoveel gebracht voor nu. Dat heb ik toen geleerd. Hè, Steve Jobs die van Apple, die viel uit bij de studie. Hij was niks meer waard, bij wijze van, hè, voor de studie. Mm-hmm. Hij ging toen maar calligrafie doen. Want dat vond hij zo mooi allemaal daar in die universiteit. Uiteindelijk creëert hij Apple en Apple had de beste lettertypes.
Ja.
Dat vond ik als cliënt toen te gek. Ik dacht, wat gaaf, wat een mooie lettertypes. Dat hadden die eerste computers verder helemaal niet, maar Apple had het wel.
Ja.
Dus ik bedoel maar, als je volgt... Daarom zeg ik ook altijd, je moet niet doen wat je het meest gelukkig maakt. Want geluk is zo'n hol begrip. Uh-huh. Als je het niet invult en kleurt met je echte zijn. Als je alleen gaat voor geluk... natuurlijk, we willen allemaal gelukkig zijn, ik ook. Mm-hmm. Maar als je alleen gaat voor geluk... en je krijgt het advies, kies wat je gelukkig maakt... dan zeg je, oké, nou, dan heb ik nu deze relatie. Oh, maar ik zie daar nog een leukere vrouw of man. Als ik daar mee ben, dan word ik misschien nog wel gelukkig. Oh, ik zie dat de buurman heeft nog een andere auto. Die is nog mooier. Dus dan wordt er heel vaak in de buitenwereld dat geluk gezocht. En... wat maak je nou het meest ongelukkig in het leven als je geluk gaat najagen?
Het is een beetje die perfectie, hè? Die ook wel eens die ons wordt voorgeschoten op de social media.
Het werkt niet. Dus kies dan gewoon waar je heel erg geïnteresseerd in bent. Ja. Waarvan je voelt, hey, dit lijkt me nou leuk.
Ja.
Ga dat doen. Ga daarvan leren. Mm-hmm. Zuig dat allemaal op. En dan komt vanzelf, gek genoeg, als je het vertrouwen in het leven hebt... en dat is iets wat we heel snel kwijtraken. Ook ik hoor, denk wel zo, ja, maar koffietijd gaat stoppen, wat gaan we nu doen?
Ja,
maar als je vertrouwen hebt in het leven en in jouw zijn... en je kent jezelf, dan komt er ook weer een volgende stap.
We hadden daar een heel mooi gesprek over, vond ik. Van tegenvallers in het leven.
Ja.
Maar dat je daar moet zitten om dan te zien wat de mogelijkheden zijn.
Ja.
Dat vind je niet als alles goed gaat.
Ja.
Dan zie je misschien anderen. Dus je hebt dat nodig om te groeien, zei jij.
Ja, wij hadden het erover, hè, Sandra. Dat ik nam toen het voorbeeld van... Wij kregen op een gegeven moment te horen dat koffietijd ging stoppen. Nou,
ja.
Echt... Ik ben zo dankbaar dat we dit programma al zo lang hebben mogen maken. Want dat is een unicum.
Hè? 94, toch?
Ja, het is echt een fantastisch programma. Inmiddels bestaat het nu 13 jaar. Daarvoor is het natuurlijk een ander koffietijd geweest. Met Hans van Willigenburg en Mireille Bekooi. Die hebben het eerste koffietijd gepresenteerd. Toen is het lang niet op televisie geweest en het is teruggekomen. Ja, dus dat is gewoon fantastisch dat je het zo lang mag maken überhaupt. En dat we ook het seizoen mogen afmaken. Want dat is je ook heel vaak niet gegeven. Hè? Dus ook al is het heel jammer.
Patsbom, is het klaar.
Je moet toch, je bent ook al heel blij met de omstandigheden als ze op een fijne manier worden ingevuld. En dat is dus wel zo. Maar ik vertelde jou ook heel eerlijk van, ik werd natuurlijk ook op een gegeven moment 's nachts wakker. Ik denk, dat is het programma wat nu 12 jaar je leven is. Je denkt daar altijd aan. Je staat altijd in dienst daarvoor met veel plezier, met alle liefde erin, met alle loyaliteit, met al je intentie en energie. Hè?
Je realiseerde het opeens 's nachts.
Ja, toen dacht ik, wat nu. En toen prijsde ik me eigenlijk wel gelukkig dat ik een dagje ouder ben dan toen ik begon. Hè, als dat makkelammetje wat dan ineens een grote show ging doen. Ja, weet je, Pernille, het enige voordeel dat je nu hebt is dat je al wat vaker tegenslagen in je leven hebt mogen meemaken. En achteraf, als je daar naar kijkt, zei ik tegen mezelf, hoe is dat dan geweest? Ja, niet leuk. Absoluut niet leuk. Maar uiteindelijk heeft het er wel altijd voor gezorgd dat er een enorme groei kwam. Een enorme openheid naar iets nieuws. Naar ook de kans krijgen om opnieuw weer naar jezelf te kunnen kijken. En nieuwe openingen te gaan maken. Hè? Mm-hmm. Want je mag eigenlijk weer opnieuw een heel verhaal gaan schrijven met jezelf.
Alleen je weet nog niet welk verhaal dat
nee,
is.
Nee, dat weet je niet. Dus toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, ja, nou als je dat nou weet uit eerdere ervaringen, dan kan je dus nu eigenlijk gewoon tegen jezelf zeggen, dit is dus de grootste zegen die mij nu is overkomen. Je voelt het alleen nog niet zo, maar dat is het dus eigenlijk wel. Dat weet je uit het verleden. Dus nou, steek dat nou in je zak en ga er op die manier maar eens verder lopen.
Maar het is eigenlijk een vertrouwen in van het komt wel goed. Maar dat weet je alleen pas als je die volgende stap gaat zetten. Dan weet je, oh, het is dus goed gekomen. Dat
nou
weet je
ja,
niet.
Weet je, het fijne is om dat vertrouwen dus te proberen naar het nu te halen.
Ja.
En dus niet het gevoel te hebben van, oké, ja, maar als er dan pas dat of dat of dat of dat is ingevuld, dan is het pas goed. Nee. Ik laat me inspireren door het leven. En ik kijk heel open en ik ben wakker. En natuurlijk neem ik actie. Want als je in je stoel stil gaat zitten, dan heeft dat natuurlijk geen nut. Dus je moet wel realistisch blijven.
Ja,
met beide beentjes op de grond. Maar ook open kijken en ook durven zeggen, hé, waar sta ik voor?
Ja.
En inderdaad het gegronde vertrouwen hebben dat het leven uiteindelijk ook weer doorstroomt. Dat is tot nu toe altijd gebeurd.
Dat vind ik wel mooi wat je zegt, want ik geef ook al eens aan tegen mensen van, kijk eens even achterom, het is al, wat je allemaal hebt gepresteerd al die jaren hiervoor.
Ja.
Dus waarom zou het dan nu niet
nou ja, dat vergeten we natuurlijk allemaal wel eens. En ik ook hoor.
Ja.
Dan denk je ook van, want de tijd gaat heel snel. Maar het is ook heel goed om, wat jij zegt, om je dat ook te beseffen.
Ja. En wat zijn jouw waarden eigenlijk? Want je had het over waarden.
Een van mijn belangrijkste waarden is creativiteit. Een continue zelfontplooiing. En die verbinding. Ja.
Okay.
Ja. Ik vind het ontzettend leuk om creatief aan een proces binnen een bedrijf of binnen een opdracht mee te kunnen denken.
Ja.
Ik heb er ook echt moeite mee als je in een brainstorm sessie zit. En het is eigenlijk geen brainstorm sessie. Iedereen zegt maar tegen elkaar, nee, maar dat moeten we niet doen, want. Weet je, het is juist zo fijn als je even mag bubbelen.
Dat het loopt.
En dat er iets kan gebeuren. Het hoeft niet misschien. Zijn er 20 dingen die ik zeg die nergens op slaan. Maar dat er een systeem aan de gang is. Hè? Dat je, en dan komen er vaak de leukste oplossingen. Dat heb ik wel nodig.
Ja. En uiteindelijk, je benoemt een hoop dingen die jij doet in jouw business happiness. In jouw trainingen die je geeft, je consulting die je geeft, de coaching die je doet. Ik zeg het goed, hè?
Wat zeg je?
Ik zeg het goed, hè? Ik benoem het goed, hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat het altijd goed. Ja.
Wat je doet is echt al die dingen, die vind je interessant. Dat is echt de transformatie. Hè? Dat is ook een woord wat jij...
Ja.
gebruikt.
Ja.
De groei, transformatie.
Ja.
De groei is eigenlijk, leidt naar een transformatie dat je verandert.
Ja, kijk, er is een heel groot verschil tussen een verandering en een transformatie. Verandering is als wij hier het licht uitdoen, mm-hmm. dan is het donker. Dat is een verandering en die kunnen we zo weer aanklikken. Dat is aan-uit, aan-uit. Een transformatie is een heel diep ingevoeld proces, waarbij je ziet dat je eigenlijk een rups die in een vlinder verandert, die kan niet meer terug om een rups te worden.
Nee.
En als je dat in je menselijke proces doet, soms dan doe je een jasje uit, omdat je iets hebt meegemaakt, een tegenslag of iets heel positiefs, dat kan net zo. Mm-hmm. Waardoor je ineens inzicht krijgt en voelt, dat ben ik nu niet meer. Die jas heb ik afgedaan en ik ben dankbaar geweest dat ik die jas heb gehad. Mm-hmm. Maar nu wordt het tijd om de volgende stap te durven nemen. Hè? Ja. Dat klinkt misschien een beetje in terminologie gehuld, maar het gaat erom dat je, we hadden nou in het begin van het gesprek over dualiteit. Iedere levenswaarde heeft een dualiteit in zich. Hè? Het dient je een waarde en in andere situaties dient het je niet. Mm-hmm. Mijn creativiteit als voorbeeld kan mij enorm dienen om met nieuwe oplossingen te komen. Of het nou gaat om de kinderen thuis waar iets misgaat.
Ja.
Of op mijn werk, of met mijn vrienden, om oplossingen te bedenken. Of nieuwe ideeën met bedrijven. Daar dient het me. Maar waar het me niet dient, is in een proces waarbij iedereen zijn zegje moet kunnen doen. En dat ik misschien te snel ben met mijn creativiteit. Dan kan het ook andere dwarsbomen. Die dan denken, nou, dan heb je haar weer. Dus hoe balanceer je je eigen waarde? Hè? Een voorbeeld van huis uit. Mijn ouders die werkten allebei. En het zijn ontzettend warme, lieve ouders. En ze waren op een gegeven moment heel druk bezig met mijn broer. Die was naar mijn andere school. Weet ik het wat er allemaal gebeurde. En ze waren zo met hem bezig dat ik dacht, nou, dit is nu zoveel voor hun. Als ik nou onafhankelijk ben, nou, dan werkt dat. Dus de waarde onafhankelijkheid werd voor mij heel belangrijk.
Eigenlijk is het een soort strategie die je ontwikkeld
hebt. Ja, dat doe je vanzelf. Ja. Vaak ook onbewust.
Ja.
Dus ik kreeg hele leuke dingen te doen. Ik ging lekker sporten. Ik ging Club Veronica doen. Het waren allemaal ontzettend leuke ervaringen. En dan ga je door je leven heen. En je hebt onafhankelijk, onafhankelijk, onafhankelijk. Dat betekent ook dat je in je communicatie de kant op kan gaan van, laat mij het maar even doen. En dus ik kreeg heel veel dingen op me af, wat leuk was. Maar op een gegeven moment waren het zoveel dingen dat ik dacht, ja, moet ik daar alles doen? Nou, dan zit dus mijn waarde van onafhankelijkheid, zit mijzelf in de weg.
Ja, ja,
dus wat doe je er dan mee? Op dat moment heb ik op een gegeven moment die jas uitgedaan van onafhankelijkheid. Ben ik nog steeds.
Mm-hmm.
Die waarde eer ik nog steeds. Maar die is veranderd en getransformeerd in co-creëren.
Ja, dat is mooi.
Dus hoe doe je het samen? Op gelijkwaardig niveau. Jij bent net zoveel waard als ik.
Mm-hmm.
En kijken, jij doet misschien een heel ander beroep dan ik. Maar we kunnen wel in co-creatie ineens een volgende stap gaan maken samen.
Dat is mooi, want je hebt een strategie ontwikkeld in die omstandigheden. Heb je nu niet meer nodig, die jas heb je uitgedaan. Maar je hebt dan andere waarden. Die transformatie is eigenlijk een andere waarde die je voor hebt gecreëerd.
Ja.
Misschien zit er een stukje van die creativiteit in.
Ja.
Die onafhankelijkheid.
Ja, ja.
Je maakt er iets anders
van. Je merkt
van.
Ook dat ook altijd, hè, als je waarde voor jezelf opschrijft, hè, en zeg maar aanvinkt, mm-hmm. van nou, dat of dat of dat, dan merk je ook altijd dat de belangrijkste drie, eigenlijk je kernwaarden, die cirkelen altijd om elkaar heen.
Ja.
Omdat je daar waarschijnlijk ook wel een bepaalde leegte kan voelen, hè, als die tegen je werkt. Dus je kan je altijd afvragen, waarom is die waarde nou zo belangrijk voor mij? En wat heeft hij mij gebracht? Nou, heel veel. En waar dient hij me niet? In welke situaties? En kan ik er dan ook een andere draai aan geven? En als je dat leert om jezelf te bezien met liefde. Hè? En durf te zeggen, ja, oké, ik heb al vaak. En nog steeds dat ik denk, auw, die wist ik even niet van mezelf. Dat en dat zo is. En er zullen nog veel meer dingen zijn die ik nu nog niet weet.
Mm-hmm.
Maar het is wel mijn wens dat ik zoveel mogelijk tegen die dingen aan mag gaan lopen. Om daar weer een volgende stap in te mogen nemen.
Ja.
En dat, want op die manier, met die rustige stappen nemen daarin. En nogmaals, niet van, oh, dat is fout. Nee, dat heeft je geholpen. Het heeft mij ook geholpen. Dus ik omarm het, ik accepteer het, maar er mag ook iets nieuws komen. En dan geeft dat ook weer een nieuwe openheid om misschien dezelfde werksituatie, of hetzelfde team, of jezelfde ik, op een andere manier neer te zetten en daarmee het leven in te lopen.
Want die laatste stap is best wel lastig, denk ik. Of die is uitdagend, laat ik het even positief formuleren. Maar dat is waar jij mensen mee helpt, toch? En bedrijven.
Jazeker, daar kan ik je heel goed mee helpen. En dat vind ik ook leuk om te doen.
Ja.
Kijk, weet je, het is een beetje zo, een tandarts die boort ook niet zijn eigen gaatjes, hè?
Nee.
Het is fijn om een tandarts te hebben die dat goed voor je kan doen. Dus als je iemand hebt die een prettig ANWB-bord voor je is, die je helpt om die richtingen te bezien, om daarin mee te lopen. En dat is een eer om daarin mee te lopen, dat iemand je vertrouwt. Dat vind ik een eer.
Een soort humbleheid. Ik vind het een soort humble wat je zegt bij iemand binnenkomen en daarin
dat
begeleiden.
Dat is niet zomaar. Iemand zegt hele persoonlijke dingen. En weet je, het grappige is, we denken vaak, ja, persoonlijk ben ik dit, maar op het werk ben ik dat. Maar dat is helemaal niet waar. Want uiteindelijk, hoe jij persoonlijk bent, zo profileer je ook uiteindelijk op het werk.
Dat kost al de minste energie, denk ik.
Ja, dat zie je zo, weet je wel.
Maar is het nou in wat jij doet? Ik lees bijna jouw leven daarin, hè? Zoals jij ontwikkeld bent als een naïef meisje in de media beland. Je noemde zelf het woord naïef, hè?
Ja, zeker. Nou echt.
En de tegenvallers en dat je denkt van, hey, en nu heb ik jassen afgedaan, die heb ik niet meer nodig en ik ben veranderd. Dat is eigenlijk wat je de mensen ook wilt meegeven, klopt dat?
Ja, kijk, weet je, het is voor iedereen hetzelfde, voor mij ook. Dus of ik nou een jassen uitdoe of jij, hè? Of dat je gaat eigenlijk allemaal dat proces wel door. Maar soms, dan zie je het zelf niet, omdat het lastig is om zo dicht op jezelf te kunnen kijken.
Als die tandarts zijn eigen gaatje
moet Dat is die tandarts zijn eigen gaatje moet boren. Dat kan ook niet. Ja. Dat gaat heimelijk mis. Dat zul je zien. Het zal wel een sublime ergens zijn die dat dan misschien kan. Maar het is gewoon wat ingewikkelder. Dus het is ook heel fijn om met iemand te kunnen sparren. En gewoon op een sparrende manier te kijken van, hé, wacht even, dit is een interessante. Daar kan ik mee aan de slag. En daar kan ik ook een nieuwe kwinkslag geven. Een nieuwe draai aan bepaalde dingen waar ik tegenop loop of dingen die ik anders wil zien. En dat kan van alles zijn, hè? Dat kan zijn van, op welke manier maak ik contact met mijn medewerkers? Want dat durf ik eigenlijk niet. Want ik wil wel een goed gesprek met ze, maar ik ben ook een beetje bang dat ze mij misschien niet accepteren. Hè? Dat hoor ik als mensen bij me komen. Ja. Op welke manier ga je dat vertrouwen dan ontwikkelen? Want je bent wel de leider.
Ja,
dan zie je ineens dat je iemand uit een ivoren toren, bij wijze van spreken, gaat aansturen. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk alleen maar een soort van zelfbescherming.
Ja.
Nou, als je daar aan durft te werken, naar durft te kijken, dan moet je kijken wat er gebeurt. Het is waanzinnig, het is zo leuk.
Ja, ik zie het enthousiasme hier. Ik zie het jou ook. Eigenlijk doe je het nu ook, hè? Je vertelt eigenlijk wat je doet.
Ja, maar dat is ook zo. Ik heb het ook aan de levende lijve ondervonden.
Mag ik even teruggaan? Want wat je zei van, we hadden het over het naïeve meisje. En toen was je
21, hè?
21.
Ja.
Als we even nog verder teruggaan naar 7. Wat was Pernille voor meisje? Waar was je? Wat deed je?
Altijd buiten spelen.
Dus dat heb je wel nog
altijd. Nieuwe dingen aan het ontdekken. Mijn ouders waren ook altijd voor omdat wij veel dingen buiten deden, mijn broer en ik. En dus we duikelden, we sprongen van daken, we bouwden dingen. Ik speelde met poppen en met mechanische dingen. Mijn broer ook, die speelde ook met poppen en met mechanische dingen. Dus we hadden een hele gelijkwaardige opvoeding. Heel vrij. En echt om te sprankelen in het leven. We hadden een hut achter in de tuin staan waar je poffertjes kon bakken. Dan sloop mijn moeder een elektriekabel aan, weet je wel. En dan gingen we pannenkoeken maken. Ja, dat was enig.
Dus er ontstond de creativiteit al, denk ik dan ook.
Ja, mijn moeder is lerares geweest. En mijn vader is een echte open-minded denker ook. Dus ik ben mijn ouders wel heel dankbaar. Dat wij mochten veel.
Dat is een mooie combinatie. Ik las ook ergens Pippi Langkous.
Pippi Langkous?
Ja, van Pippi Langkous achter de jeugd, dacht ik ervan. Dat klinkt ook wel zo, van je gaat het gewoon doen.
We hadden een duikelrek in de tuin staan. We hadden leuke kinderen in de buurt. We waren altijd aan het spelen met elkaar. Weet je, of het nou hardlopen was of besjes schieten tegen elkaar. Dat was altijd leuk.
Ja. En wat heeft je dat geleverd nu? Wat voel je daar nog van?
Onbevangenheid.
Dat is het, onbevangenheid. Ja. Dat is een mooie, mooie eigenschap.
Onbevangenheid. Dank je dat je het vraagt. Want nu doordat jij het vraagt, besef ik me ook, dat is een onbevangenheid die je dan mag hebben. En ook een creativiteit om dingen uit te proberen, hè? Dat je daar ruimte voor krijgt. Ja, dat is gigantisch.
Maar denk je dan niet dat en ik denk dat soms wat over Joop van den Ende. Waarom heeft hij jou de kans gegeven? En ik denk, soms is het ook, bij mij althans, is het een gevoel. Je weet het gewoon, die persoon is geschikt. Maar dat hij dat soort dingen misschien ook wel... Het is, nou ja, het is een groot meester dat hij dat gezien heeft.
Nou ja, kijk, ik vind Joop fantastisch. Mm-hmm. Ja, dat blijft zo'n warme, bijzondere man. Hè? Mm-hmm. Ook als ik hem nu nog tegenkom, dan is hij altijd met die grote handen van... hoe gaat het nou met dit en dat? Hij is altijd zo betrokken en dat is waanzinnig. Dat is echt, dat is echt heel bijzonder, ja. Het is geluk hebben als je met zoveel professionals mag samenwerken. Hè? Dat is het echt.
Ja, ik denk dat er ook een stukje persoonlijkheid is wat jij meenam. En natuurlijk is het geluk hebben dat je dat mag doen. Maar ik denk het is niet voor niets. Het is een energie die gevoeld wordt. Het is niet voor niets dat iemand gekozen wordt. Dat geloof ik. Hè? Mm-hmm. Je kunt je vergissen natuurlijk. Maar ik denk dat hij daar misschien wel dingen in... Nou, we gaan het misschien nog een keer vragen.
We gaan Joop bellen.
Misschien jij hier.
Ja. Nee, maar het is... Weet je, kijk, ik heb toen in die tijd dat ik zo naïef... die hele grote studio binnenliep. En ja, dan moest je van een trap aflopen in hele mooie couture kleding. En 2000 man publiek, 8 camera's en een Skymo, dus ook een vliegende camera. En dan werd er gezegd, nou, Julio Iglesias komt vanmiddag langs en Ron Brandstede. Succes ermee! Ja, dan denk je ook wel, ik denk dat ik maar naar huis ga, weet je wel. Ja. Dat is toch niet echt de bedoeling, dit allemaal. En, nee. En dan krijg je toch weer de positieve aanmoediging, ook van de directeur televisie, Sylvia Steinert op dat moment. Hele leuke vrouw ook, origineel Canadees. En je kan het gewoon doen. En dat je denkt, nou ja, ik weet het niet, maar als jij het zegt, dan zal het wel. Het was voor mij, dat was ook echt een transformatie op een gegeven moment. Dat ik dacht, ja, je begint op een gegeven moment in te zien dat je je ook moet bewijzen. Dat als jij het 10 shows zeg maar niet goed zou doen, dan word je net zo hard ook weer van het programma afgehaald. En, laten we eerlijk zijn, terecht. Mm-hmm. Want er staat te veel op het spel. Het is een enorme investering. En dat realiseer je ineens. Omdat, ik sprak een van de andere directeuren waar ik stage liep. Mm-hmm. Op de internationale marketingafdeling liep ik stage voor mijn opleiding bij Joop van den Ende. En hij zei, hoeveel heb je er nou gedaan? Hoeveel uitzending? En ik zei, ja, 10. En toen zei hij, oh ja. Begon hij in zijn handen te wrijven. Hè, dat. En zei hij, ja, nou gaat het ontspannen. Hey, en ik dacht, wat bedoelt hij nou? Dan gaat het ontspannen. En toen viel het kwartje ineens. Van, oh, als ik het niet goed genoeg doe, dan staat er gewoon iemand anders in die coulissen klaar.
Ja.
Die staat er gewoon. Jij weet niet wie, maar het is gewoon een feit. En nogmaals, heel terecht ook. Want het is een enorm risico wat je neemt.
Ja.
En dat risico wordt genomen, dat is al heel prijzenswaardig. Maar daardoor gaat je naïviteit komt ineens naar voren van, oh! En dan moet je die schillen afdoen. Hè? Je moet die ui afpellen om dan ook in te zien, maar wie ben ik dan zonder die naïviteit? Ik ben niet iemand die met ellebogenwerk iets wil gaan doen. Daar hou ik niet van. Dat zit niet in me, dan liever niet, weet je wel? Je mag natuurlijk wel jezelf profileren. Dat moet iedereen doen met talenten die hij of zij heeft.
Ja.
Maar niet op een manier dat het ten koste trap jou even, zag je stoelpoten weg. Nee. Dus dat is dan en dat was ook een nieuwe manier vinden van oké, langzaam vertrouwen opbouwen in dat je dit kennelijk goed genoeg zou kunnen. Mm-hmm. En ja, dat was zo, want ik heb het jaar volgehouden. Mm-hmm. Maar ook, ja, hoe ga je dan met al die situaties om? Van mensen die ook misschien wel hopen dat het je niet lukt, want dan kunnen zij. Hè? En dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik zo goed.
Ja.
Ja.
Want hoe is dat voor is het anders voor vrouwen? Want als je zegt van ook misschien mensen die hopen dat het niet lukt, hè, zal ook een stukje afgunst zijn misschien.
Nou, weet je, kijk, dat staat gewoon op zich. Hè, als jij iemand neerzet die ervaring zeg maar niet heeft, dat was ik toen.
Ja.
En dit is iets wat je hoopt ooit te doen aan het einde van je carrière. Dat je bouwt op naar zoiets. Daar begin je niet mee.
Nee.
Ik begon ermee.
Huh? Ik vind het wel heel sociaal van je, weet je wel, dat je dat zo bekijkt.
Hoe bedoel je?
Dat anderen zijn die misschien, eerder die kans zouden hebben gehad, logischerwijs.
Zeker.
Ja, dat vind ik heel sociaal.
Maar het is ook gewoon een feit.
Ja.
Ik bedoel, er waren daar de meest fantastische presentatoren die daar ook voor hebben geauditeerd. Mm-hmm. Ik ging er echt vanuit, dit ga ik helemaal natuurlijk nooit doen. Waarom wel? Hè? En dan uiteindelijk dan hoor je ineens, ja, je gaat dat doen.
Ja.
Maar dat is dus soms wel erg gek genoeg. Er zijn wel meerdere dingen die ik of zelf... waar ik ben ingesprongen. Op mijn 19e ging ik bijvoorbeeld naar Japan. En ik dacht ook, waarom zou ik dat doen? Maar ik hoorde van mensen om me heen, je moet naar Japan gaan, want daar kan je kan daar goed werken en dat is leuk voor je ervaring. En ik studeerde en ik dacht, ik moet mijn studie afmaken. Hè. Mijn ouders zeiden, je moet een papiertje halen. Dus ik had net mijn eerste jaar erop zitten en die propaduizen in de zak. Maar ik dacht, ik ga dat nu niet dat zomaar onderbreken.
Mm-hmm.
Maar ik was ook gek op reizen.
Mm-hmm.
En dus dat was het interessante. Ik zei eerst nee, dat ga ik niet doen. En na een maand zei ik, ik ben eigenlijk gek als ik het niet doe. Ik moet het wel doen. En toen heb ik alles geregeld in Nederland. En mijn Noorse oma, die dus met een Nederlander was getrouwd. En die heel vooruitstrevend was. Ze komt uit 1899. Hè?
Fantastisch.
Ja. En zij zei altijd tegen mij, Pernille, je moet echt de dingen doen die je kan doen. Ze zei, ik heb mezelf op een gegeven moment een beetje meer beperkt. Hè, dat was ook het tijdsbeeld.
Natuurlijk.
Het was een ander tijdsbeeld voor mannen en vrouwen.
Ja.
En zij was al heel vrij. Ook dat Scandinavische land. Hè, dus,
dat is allemaal moderner.
Ja, maar ze zei, doe het nou. En zij heeft dus ook mijn ticket betaald naar Japan. En ik heb het gedaan. En ik heb daar mijn business toen opgezet. En dat was gewoon eigenlijk maar voor een jaar. Want ik denk, en dan ga ik weer terug. Want mijn diploma van het eerste jaar was maar een jaar geldig. Dus gereisd en alles gedaan en toen terug. Ja, dus soms dan maak ik wel eens keuzes in mijn leven die mensen niet helemaal kunnen volgen.
Als jij het maar kan volgen, toch?
Dat is het. Dat is dat connecting the dots.
Ja.
En vanuit dat kwam het volgende, kwam Joop van den Ende. Weer mijn studie opgepakt, stage lopen. En op die manier kwam dit dan ineens weer terug.
Ik vind je oma wel een... je hebt tenslotte de naam via je oma, toch? Maar kan je zeggen dat zij jouw rolmodel is? Of misschien een van je rolmodellen?
Nou, ook mijn moeder.
En je moeder.
Zeker. En ook mijn vader. Maar als ik kijk naar de rol die mijn voorouders eigenlijk spelen in de familielijn... Dan kijk ik met grote nederigheid vooral ook naar mijn twee oma's. Want mijn Noorse oma... heeft echt ook mijn opa staande gehouden in de Tweede Wereldoorlog tijd. Hij reisde overal naartoe, was Engelandvaarder. En hij was ook eerste hoogcommissaris van de vluchtelingen voor de Verenigde Naties. Dus zij heeft dat allemaal moeten supporten. En dat heeft ze fantastisch gedaan. In alle talen. maar mijn andere oma, die zat in een concentratiekamp in Indonesië. Gerund door de Japanners. En die heeft altijd gezegd met 6 kinderen... onder haar vleugels.
Mm-hmm.
En ze gaf gewoon iedere dag onderwijs, hè, aan die kinderen.
Fantastisch.
En ze zei, iedere dag is een dag dichter naar de vrijheid toe.
Mm.
En als ik denk aan ook aan haar, aan oma Kootje, dan denk ik, dat is dat je dat in zo'n situatie kan doen. Dat als we het er hier zo over hebben en ik denk aan hen allebei... en ik heb ze allebei gekend... Dan trilt er iets in mij van dankbaarheid naar deze vrouwen toe. Naar de lijn van de vrouwen binnen de familie. Heel vaak wordt wat vrouwen hebben gedaan niet zo enorm gezien. Hè? En we zeggen ook altijd achter een sterke man staat een hele sterke vrouw. Dat is ook zo. Maar mijn oma's zijn aan beide kanten uitzonderlijk. Ik ben hun echt heel erg dankbaar. Als zij niet zo hadden gestaan voor vrijheid, voor vrijheid van meningsuiting... En voor het opkomen voor mensen die in de minderheden in die tijd zaten... en ook gewoon het volhouden, iedere dag weer... en met hele kleine beetjes gelukkig zijn... dan was ik ook niet geworden hoe ik nu ben.
Mooi is dat, hè? Ik heb zelf dat naarmate ik ouder werd, dat ik het steeds beter voel.
Ja. Ja, dat is interessant wat jij nou zegt, dat heb ik ook. Ja.
Ze zeggen altijd, vroeger, dan hoorde ik het al van de generatie is voor je en dan kom jij uit voort. Maar het is echt letterlijk als ik er steeds meer achter me zie staan.
Ja.
opa en oma. En dat ik realiseer van, jee, die weg van mij is echt geplaveid. Nou, je hebt twee echt super oma's en
ja.
De opa's ongetwijfeld ook.
Oh ja.
Maar die hebben jou zoveel gebracht. En dat is wat ik ook bedoel met, niet om nou over Joop van den Ende te blijven zeuren en wat hij in jou zag. Maar dit neem je allemaal, dit krijg je mee, ook voor een deel. Dit krijg je mee.
Ja.
En dat zien mensen. En nou, dat is heel moeilijk om het ook allemaal onder woorden te brengen. Want dat is de persoonlijkheid. Ja.
Dat is wat je zegt, hè? Ja, het is heel moeilijk om dingen, om woorden te geven aan alles. Het is ook vaak een beetje oppervlakkig, hè? En ook nogmaals, in wat je meekrijgt, daarin zit ook altijd die dualiteit van, hier helpt het je, daar helpt het je niet.
Dat is ook zo.
En dat geldt voor iedereen. Je kan naar andere mensen kijken en denk je, ja, maar die heeft alles heel goed. Ja, maar ik zeg altijd tegen mezelf, als jij dat ene dingetje wil van jouw buurman of buurvrouw, of van diegene op je werkvloer, als jij dat ene dingetje wil, dan moet je het hele leven van diegene nemen. En ga nou maar eens dat hele leven van diegene leiden. Wat heeft diegene er allemaal voor gedaan om dat te kunnen doen? Of om dat te mogen ontvangen? En wat zijn de keerzijden aan het leven? Dat, dan gaan we terug naar de 20%, Sandra.
Ik zat net aan te denken.
Je weet het niet.
Nee, je weet
je
het
denkt
niet.
Dat je het weet. Want je kijkt alleen naar de buitenkant en je zegt, oh, dat is zo mooi, dan is dat het. Maar dat is niet zo. Er is altijd een ander, veel diepgaander verhaal. Ja. Dus voordat je oordeelt en zegt, oh ja, nou, lekker makkelijk praten jij dit en dat. Dat weet je niet. Ga je eerst eens verdiepen in die persoon. Ja, het is waar. Sommige mensen hebben meer geluk. Mm-hmm. Of er komt ze wat meer aanwaaien dan de ander. Je kan een hele nare ziekte krijgen, et cetera. Absoluut, dat is helemaal waar. Maar als we het even hebben over de mensen die aan zich een oké leven leiden, ja, dan is het heel makkelijk om gewoon maar je telkens ongelukkig te voelen, omdat je denkt, ja, ik heb die uiterlijkheden niet. Hè? En je, kijk, je bent een gelukkig mens als je het ongeluk kan accepteren in je leven.
Mm-hmm. Ja, zul je die acceptatie?
Ik ben een gelukkig mens, omdat ik ook namelijk tegenslagen heb. En die zijn ook niet leuk. En dan, maar mensen wat ze van mij kennen, denken ze, oh ja, nee, altijd allemaal helemaal.
Koffietijd, succesvol.
En ik heb ook ontzettend veel waar ik dankbaar voor mag zijn. Laten we dat voorop stellen, het is ook zo.
Ja, maar het is mooi dat je een dankbaarheid, dat lees ik ook door jouw verhaal heen. En dat is mooi. En dat is ook waarom je succesvol bent uiteindelijk. Of in ieder geval gelukkig, als ze over gelukkig hebben, dan horen ook de tegenslagen bij. Want gelukkig zijn betekent voor mij niet dat je nooit wat meemaakt.
Je kan je ook afvragen, wat is dan succes? Want succes moet je vormen naar wat voor jou succesvol is. En als voor jou het succes zit in het op een fantastische manier opvoeden van je kinderen, dat is een mega succes. Als jij mensen op weg kan helpen, je kinderen op weg kan helpen, ze goed neer kan zetten en je bent thuis, je denkt, dat kan ik op die manier, wil ik dat zo doen. Fantastisch. Wij kijken zoveel naar succes in termen van goederen en geld en economie. Het zou zo mooi zijn als we de economie, ook onze economie van onze samenleving, veel meer zouden bezien, als je dan mij vraagt, vanuit de bril dat je kijkt ook naar, op welke manier zijn we verbonden met elkaar? Op welke manier doen we iets voor elkaar? En het is dus niet alleen maar het meetbare succes in goederen en geld. En al die uiterlijkheden. Roem en carrières en functietitels. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Hè? Dat is wel leuk van corona. Hè? Iedereen zat ineens thuis. Heel veel mensen die echt op hun functie gingen, die dachten, oh jee, waar ben ik nu nog? Want ik heb mijn functietitel niet meer. Niemand ziet mij meer in mijn functie.
Oh, er was een aantal mensen die met hun koffer nog naar kantoor gingen. Een aantal mannen.
Ja.
Ja, ik heb ze persoonlijk niet ontmoet, hoor.
Ik ook
maar
niet.
Ik heb gelezen dat er mannen waren die zo'n veel moeite mee hadden, die gewoon naar kantoor gingen met hun koffertje.
Ja,
want je bent natuurlijk wel opeens.
Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Het is een hele harde klap in je gezicht.
Ja.
Dus succes, wat is succes? Je hebt zoveel vormen van succes.
Ja. Ja.
En het is er niet maar één. Maar wij leggen elkaar heel snel op van, dat is dan een bepaald plaatje. Maar ja, kijk, toen ik na de postcode loterij het nieuws ging doen, waar ik echt heel veel zin in had, en ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat ook mocht gaan doen, uiteindelijk dat ik een kans kreeg. Mm-hmm. Toen zeiden mensen tegen mij, nou, dat is wel een tegenvaller, hè? Want nou, je stond in zo'n hele grote studio en nou ga je dat doen. Dat is wel. En ik dacht alleen maar, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het echt hartstikke leuk. Omdat je het doet vanuit je eigen intrinsieke interesse, weet je wel. We hebben echt een machtige tijd gehad bij dat nieuws, zeg. Zo'n leuke redactie. Echt te gek.
En mensen hebben, ze hebben een idee over, of die 20% ook, hè, die ze misschien kennen. Ja. Of misschien is het wel de 100% waar ze een oordeel over vellen.
Ja, ja, dat is ook, kijk, als je zegt, je moet gewoon jezelf zijn. Ja, wat is dan jezelf? Jij bent jezelf met je man. Mm-hmm. Je bent jezelf met mij in deze interviewsetting. Mm-hmm. Je bent jezelf als je bij de bakker staat. Maar je bent ook jezelf als je helemaal in het zweet werkt in de sportschool. En denkt, ik kan niet meer, ik kan, ben je ook jezelf. Ja. Dus al die dingen is jouzelf. Het zijn andere omstandigheden. Maar het is nog wel steeds Sandra zelf, absoluut. Pernille zelf. He, en dan wordt zo snel gezegd van, oh ja, maar dan ben je niet jezelf. Dat ben je wel, maar het is een andere omstandigheid. Ja. Ik loop toch, als ik bovenop een gebouw sta van 40 hoog, dan kijk ik toch wel met een beetje zenuwen naar beneden dan wanneer ik beneden bij de bakker sta en een brood bestel. Mm-hmm. Maar het zou heel slecht zijn als ik bovenop dat gebouw sta en ik denk, oh, ik ben een broodje aan het kopen. Mm-hmm. Niks aan dan. Ja. Snap je? Of als ik bij de bakker sta en ik denk, mag ik een brood? Weet je wel? Ja.
Ja.
Het is maar een simpel voorbeeld, maar het is wel zo, hè?
Maar je had het over, ik moest denken aan, je had het niet over. Ik heb gelezen van jou, als vrouw word je altijd beoordeeld op je uiterlijk. Dat had je ergens gezegd, maar jij komt zo authentiek over. En ik vraag me hoe dat is als vrouw
in de
media.
Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat nou... Ik weet je, iedereen wordt beoordeeld op zijn uiterlijk. Als jij binnenkomt lopen of als er een man binnenkomt lopen, binnen 2 seconden heb jij en ik allebei een gedachte over diegene die voor ons staat.
Maar is dat als je op tv komt niet dan nog een tikkeltje uitgegroot?
Ja, natuurlijk. Je moet er ook rekening mee houden.
Ja.
Kijk, als ik iets aantrek, ook als een man op tv komt met een scheve stropdas, dan zit iedereen te denken, als hij het journaal zo presenteert van, hé, wat doet hij nou? Het is wel een heel interessant onderzoek, hè? Dat hebben ze, was in Canada of in Amerika, was een duo-presentatie van een man en een vrouw.
Mm-hmm.
Die samen presenteerden. Je kent hem waarschijnlijk wel, hè?
Nou, ik heb wel eens testen gezien, dus ik ben benieuwd wat je gaat zeggen.
Dan wil ik zo die van jou ook. Die man die heeft toen expres, omdat zijn vrouwelijke collega de hele tijd op uiterlijk werd beoordeeld, is die man die heeft 2 maanden lang heeft hij hetzelfde pak aangehad. Met hetzelfde overhemd, dezelfde kleur. Er werd niks over gezegd. En hij zei, kijk, nou is het na 2 maanden verder. Niemand heeft iets gezegd over wat ik aan heb. Terwijl bij mijn collega, bij haar, is het al... Ja, per dag is het iets anders. Dan, weet je wel, ik betrap mezelf er ook wel eens op, Sandra. Dat ik denk dan misschien dat ik niet bevooroordeeld zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar dat ben ik ook. Want ik heb tot op voor kort nog altijd gedacht, als je dat over een chirurg, dan dacht ik, ja, dan zag ik een man voor me.
Mm-hmm. Ja.
Dat is toch grappig?
Ja.
Maar dat komt ook gewoon omdat je groeit op in een wereld waarin het toen alleen nog mannen waren. Nu komen er steeds meer vrouwen. En nu is het voor mij, oh ja, dan denk ik, oh, is het een man of een vrouw?
Dus we maken
dus het verandert ook, maar het is ook het tijdsbeeld wat we met elkaar creëren. Daarom is het ook heel goed dat we het nu opengooien.
Mm-hmm.
En dat er steeds meer inclusiviteit komt op alle vlakken.
Ja.
En.
Maar je geeft dus wel toe dat er soms anders gekeken wordt naar vrouwen dan naar mannen. Dat het meer uitvergroot wordt.
Ja, ja, ja. Maar ja, dat is dus ook logisch.
En dat we zelf ook daar soms debet aan zijn. Dat ook maar mensen zijn. En ook
daar ons. Zijn we ook inderdaad zelf soms debet aan. En het is ook nog eens een keertje zo dat je bent er ook mee opgevoed.
Ja.
Kijk hoe prachtig jij eruit ziet.
Dank.
Ja. Toch?
Ja.
Ik denk niet dat jij snel in een overall bij mij binnen zou komen lopen.
Ligt eraan wat we gaan doen.
En ligt eraan wat voor soort modische overall het is, toch? Nee, maar begrijp je?
Ja, ja.
Dus het is ook iets waar ja, je vindt het zelf leuk of fijn om je gewoon goed te verzorgen. Er is ook niks mis mee.
Nee.
Alleen, ik wil nog maar zeggen, het zijn ook dingen waarin we onszelf ook een beetje hebben geprogrammeerd.
Ja. Ja, ik denk dat jij komt natuurlijk jij komt uit een goed nest en... Ik denk dat je je heel senang voelt met je vrouw zijn. Maar ik kan me voorstellen dat in deze wereld soms, ook misschien de vrouwen die bij jou op training komen, ja, dat het soms niet altijd makkelijk is. Ik bedoel, jij observeert het en je gaat er heel goed mee om. En zeker omdat het voor jou ook heel uitvergroot is in de media. Maar het zal niet voor iedereen zo zijn. Hè? En tegenwoordig is het ook een hele andere thematiek met de boze documentaire en... Maar...
Ja, maar dan zie je dus eigenlijk, daar zie je ook weer zo'n shift in. Hè? Kijk, eerst werd er eigenlijk helemaal niet naar gekeken. En er was iets van, nou ja, je doet het maar. Acteurs die moesten maar blootscènes, naaktscènes doen of liefdescènes. Ja. Zonder koet, huppakee, je wordt als acteur of als actrice. Uh-huh. En laten we ook de acteurs daarin benoemen. Hè? Die moesten ook ineens zomaar gewoon de daad gaan doen zonder enige begeleiding. En dat doe je dan maar, want het hoort erbij. Hè?
Ja.
Ook naïef erin gestapt, prachtig resultaat, mooie film. Maar je denkt er ook vaak niet bij na. Hè? Dus eerst was er niet echt de ruimte om daar iets over te zeggen. En nou krijg je natuurlijk de keiharde tegenbeweging. Waarin we eerst ook al die verhalen met elkaar moeten delen. En ook van elkaar moeten horen. En ook moeten beluisteren.
Mm-hmm.
En of dat nou gaat om rassendiscriminatie, of over vrouw zijn of man zijn, over je gender, waar je misschien nog niet helder in bent, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Hè? Maar al die verhalen, die moet je eerst met elkaar kunnen delen en het geduld opbrengen om naar elkaar te luisteren. En dan ook bij jezelf na te kunnen gaan, oh, wacht eventjes. Ja, dat heb ik nooit zo gevoeld, want ik ben maar wit en ik heb blond haar, dus mij overkomt het niet. Maar een ander wel. Dus als het een ander wel overkomt en ik hoor dat nu zo, wat zou ik er dan aan kunnen doen? Dus dat is weer die dualiteit. We gaan van helemaal niet over dit onderwerp praten naar heel veel.
Ja.
En uiteindelijk komt het in die middenweg in een nieuwe balans. En ik hoop heel erg dat we die nieuwe balans ook inderdaad met elkaar blijven zoeken. Want ook ik heb een heleboel dingen die ik niet weet van wat andere mensen meemaken. En die ik wel graag wil horen, zodat ik zelf ook kan leren.
Ja, ik heb het zelf ook hoor. Dat je realiseert door dingen die gebeuren van... Wat je zegt, je bent een bepaalde entourage, ben je opgevoed, je bent dingen gewend.
Ja.
En opeens leer je kijken door iemand anders zijn bril. Want over diversiteit gesproken zag ik ook een uitspraak die ik heel mooi vond. Ik weet niet of je die kan herinneren. Uiteindelijk zijn we allemaal vluchteling geweest.
Ja, klopt.
Dat vond ik zo mooi.
Maar het is ook zo.
Want als je ook kijkt naar waar we vandaan komen, als je die generaties voor je bekijkt... Die podcast met Eus was er ook over van... Dan vroeg je aan Eus, heb jij eens gekeken waar jij vandaan kwam? Dat was voornamelijk Turks bij hem. Maar ik heb wel eens van die programma's gezien dat mensen verrast waren. Wat ze allemaal voor...
Ja, verborgen verleden, et cetera.
Ja,
en kijk, als je ook kijkt naar dat prachtige geschiedenisprogramma... wat nog niet zo lang geleden op de Nederlandse televisie was... Hè, over onze geschiedenis, over ons stuk land waar wij met elkaar wonen... Ja. Dan zie je dus ook dat eigenlijk dat grootste gedeelte uiteindelijk uit de Oekraïne kwam... en Rusland, gewoon mensen die hier naartoe zijn komen wandelen... Dat er heel veel verschillende volkeren hebben geleefd. Omdat mensen toch vervolgd zijn of voor een religie of voor een bepaalde overtuiging. Of omdat ze boer waren en daar het land niet meer konden bewerken, et cetera. Dus er zijn altijd de hele tijd migraties, immigraties. En nieuwe manieren van zijn. Hè? Dat is ook zo mooi in die serie. Je ziet dan op een gegeven moment dat mensen ze gaan settelen. En dat er jagers voorbij komen die denken, wat doen die mensen hier? Die blijven gewoon op één plek. Dat kan toch niet? Maar dan zie je die hele mindset veranderen,
ja. Ja.
Dat is heel interessant, want dat is nou de transformatie weer. Dat zit in al onze genen besloten. En als je maar ver genoeg teruggaat, dan zal je uiteindelijk zien... want ook Nederland was niet zomaar ineens, bam, dit is Nederland.
Nee.
Ja, dan zie je gewoon dat je ergens anders vandaan komt.
Ja. Ja.
Ga maar een paar honderd jaar terug.
Ja, dat is immens.
Dus op welke manier zet je de deur open voor een ander...
Dat is weer die aandacht, hè? Weer die, of we kijken naar de 20% of dat we verder gaan dan die 20%.
Ja.
Je bent ook coach. Dat is een van de dingen die je doet. Je coacht ook mensen.
Ja.
En ik vond die methode, de methode Wim.
die is leuk, hè?
Ja.
Ja. Nou ja, kijk.
Ik had er nog nooit van gehoord, trouwens. Ik vond hem heel mooi.
Hij is van Frits Leunen. En dus die moet ik echt de credits aan hem geven. Want het is eigenlijk heel simpel. Maar hij was daar altijd zo krachtig in dingen terugbrengen naar de simpelheid. En daar hou ik ook van. Ik hou ervan om aan de ene kant langer termijn bijna spiritueel te kijken. Hè? En dat met wat we noemden het vertrouwen, et cetera. Maar uiteindelijk moet je ook met je beide benen gegrond blijven staan. Mm-hmm. En een actie ondernemen. Hè? Je moet ook iets doen. En je moet ook iets durven doen. Dus, en daar heb je moed voor nodig. En Wim is zo'n leuke van hem. Want hij zei, ja, kijk, als je nou helemaal in de rat zit... en Als ik nou bij jou kom en ik zit met helemaal in de rat, dan kan jij mij heel goed advies geven. Hè? Dan krijg je de tandarts weer, die zijn eigen gaatje niet kan boren. Dan kan je, ja, maar als het je eigen situatie is, over een relatie of over je werk, et cetera, dan weet je het vaak niet. Maar als je jezelf nou de vraag stelt, wat is er nou eigenlijk aan de hand?
De W van Wim?
Ja, wat is er aan de hand? Is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? Ja? Maak je niet zo druk. Wat is er aan de hand? Is het nou zo erg? Maak je niet zo druk. En het is echt, als ik denk hoe vaak ik me enorm druk heb gemaakt over dingen. Over de bedachte wereld. Ik zit hier nu bij jou. Dit is de realistische wereld. We zitten aan tafel. Mm-hmm. Jij ziet mij. Ik zie jou. Een rood tafelkleed. Watertje, et cetera. Dat is allemaal. Dit is de wereld waarin wij nu zitten. Mm-hmm. Mijn bedachte wereld kan zijn. Mijn dochter is heel erg verkouden. Ze moet zo meteen waarschijnlijk door de regen naar huis rijden. Zou nog een ongeluk kunnen gebeuren? Heeft ze een keertje gehad? En ik ga dat bedenken. En dan ontstaat er dus ook iets in je systeem.
Je maakt het groter.
Het is niet alleen dat je het of groter anders. Maakt. Je moet weten dat als je je eigen systeem niet aanstuurt, dus je eigen zijn, dan krijg je dus ook een reactie, een lichamelijke reactie. Als ik nu ga denken, er is iets mis met haar, ik ben hier zo weg. Maar serieus, ik ben echt zo weg.
Dat snap ik, dat hoop ik.
Ja, ja. Ja, moet ik weg?
Als wat met haar in de hand is.
Ja, nee, maar snap je? Ja, ja. En dan kom ik daar en dan is er niks aan de hand.
Ja.
Hey, man, leuk dat je er bent. Je bent eerder bedankt. Dus dat is mijn bedachte wereld. En we leven zoveel in die bedachte wereld, waarin je heel druk maakt over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Gaat het bedrijf fuseren? Heb ik mijn baan nog wel? En wat dan als zus of zo? Mm-hmm. En ja, dat is allemaal bedenken. Maar de reële wereld is hier.
En toen je om, ik geloof dat het 4 uur 's nachts in de badkamer stond, dat je dacht, help, pas je dat er ook toe op jezelf?
Nou kijk, een van de dingen die ik dus toepas, is dat je met jezelf in gesprek gaat.
Ja.
Want dan word je heer en meester, of vrouw en meesteres.
Nou, dat wilde ik wel zeggen, ja. Dat had ik wel bedacht.
Maar dan word je dus vrouw en meesteres van je eigen systeem.
Ik vind het mooi dat je het zegt, want je vertelde mij dat je in het gesprek wat we eerder hadden, 2 dagen geleden, dat je in de badkamer stond en dat je, toen zei ik, zei tegen jezelf, maar je hebt dus echt het gesprek met jezelf.
Ik heb heel vaak een gesprek met mezelf, tuurlijk, want dat is ook het interessante ervan. Kijk, als je nou gewoon tegen jezelf zegt van, joh, wat maak je je nou druk? Wat is er nou eigenlijk aan de hand, Pernille? Wat is het dan? Ja, dat en dat en dat vind ik niet leuk, maar waarom vind je het niet leuk dan? Ja, dat raakt me. Oké, waarom raakt het je dan?
Ja.
Wat is het dan dat het je raakt?
Ja.
Ja, dat vind ik niet loyaal. Oh, dus het raakt je loyaliteit.
Ja.
En wat is het dan daar? Nou, dan als je dan teruggaat, dan voel je ineens de echte ouwe, de diepere ouwe onder die 20%. En dan zeg je, oké, dat begrijp ik. Nou, daar heb ik pijn van. Oké, ja, tuurlijk. Ja, kijk, ons programma stopt. Dat is pijnlijk, want het is iets wat ik met zoveel liefde maak. Dat is afscheiden. Je maakt het uit in je relatie.
Ja.
Je weet dat het niet anders kan,
ja.
Maar het is wel uit.
Je houdt nog van elkaar,
ja.
Het gaat niet.
Nou, iedereen houdt nog steeds heel erg van elkaar bij ons, gelukkig wel.
Ja, ja.
Maar dus het is een diep afscheid nemen van een bepaalde proces waar je heel senang in bent geweest.
Ja.
Maar die pijn is ook weer iets om te koesteren.
Zeker. Maar ik vind het wel knap dat je het dat zeiden, van het accepteren, het omarmen van de tegenslag, van de pijn die daarbij hoort. Maar ik vind het wel knap dat je het gesprek met jezelf aan kan. Ik denk dat ik het...
We hebben moeten leren, hoor.
Dat ik het wel eens kan, maar niet altijd. Ligt er een beetje aan...
Nou, nee, kijk, weet je, Sandra, daar ben ik ook heel eerlijk in. Als ik er niet uitkom, dan ga ik naar iemand toe, hoor.
Precies.
Ga ik gezellig met een vriendin praten of met een goede vriend die op dat vlak goed is of op dat vlak. En die zegt, ja, maar ze is zo. En dan denk ik, ja... Oké, dankjewel, weet je. Dat is hartstikke fijn. Nou ja, ik ben ook niet die tandarts die al die gaatjes zelf kan boren.
Nee.
Maar geef dat gewoon toe. Dat is toch ook prima? Je bent niet alleswetend in je eentje. Dat wil je toch ook niet zijn?
Nee.
Als jij ook niet co-creëren.
Nee, dat is ook niet leuk.
Nee, er is geen bal aan.
Ja. En iets heel anders, hè? Want ik zat te denken, dan ga je naar die vriendin met een hond. Volgens mij ben je dol op honden.
Ja, ik heb altijd een hond willen hebben in mijn leven.
Maar je hebt geen hond?
Nee, maar mijn ouders die werkten allebei. En die zeiden heel terecht, mijn moeder had zelf vroeger een hond. En die zei van ja, maar ja, een hond heeft aandacht nodig. En die moet je wel kunnen uitlaten. Een hond laat je niet de hele dag alleen. Dus ik heb nu twee hele leuke katten.
Oké. Dus, want daar kan je ook wel je ei kwijt dan. Als je, die begrijpen ook heel veel.
Ja, dieren die hebben ook een zesde zintuig. Die voelen dat, absoluut. Ja, en zo. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje twee honden bij koffietijd nog. Hè? Die van Loretta.
Ja.
En ik heb die van Vivian. Hè? Dus dat vind ik ook heerlijk. Dat is heel leuk. Ja.
Daar kun je ook mee praten.
En ik mocht vroeger de hond van de buurvrouw uitlaten. Dus het voelde dan toch een beetje als een hond hebben. Ja.
Toch een beetje jouw hond. Ja.
Maar wie weet ooit in de toekomst, hè? Wie weet. Ja.
Nou, want wat ga je nu doen? Weet je het al?
Hoe bedoel je?
Na koffietijd?
Voor
of
de rest kijk. Wat ben ik al aan het doen, hè? Eigenlijk naast koffietijd had ik niet alle ruimte om mijn transformatieactiviteiten te begeleiden. Want er was gewoon minder tijd voor. En dit jaar werd daar al meer tijd voor ingeruimd. Want wij zijn allemaal, alle vijf van ons zijn we twee dagen in de week bij koffietijd. Dus ik heb de andere dagen sowieso al om mij meer bezig te houden met die activiteiten. Dus dat was ik eigenlijk al aan het doen.
Precies.
En toen kwam er ineens het bericht bij dat wij ook nog zouden gaan stoppen per eind mei van dit jaar. Dus ja, dan zeg je, ja, ik ga hier gewoon mee verder en dan zien we wel weer op het pad. En ik ben met een heel leuk programma bezig om dat te ontwikkelen. Eigenlijk al een paar jaar, maar daar viel corona tussen. Dus
we gaan jou zien.
Als het allemaal zo doorloopt, ik zou het superleuk vinden, want het is een ondernemersprogramma. En,
leuk.
En dat gaat dus ook over ondernemen met die levenswaarde. En in de paraplu-gedachte daarvan, van co-creatie en verbinden en duurzaamheid. Dus ik heb daar heel veel zin in.
Mooi.
En dat durf ik ook gewoon zo neer te leggen. Joh,
ja, maar je moet sommige dingen gewoon neer... Of moet. Als je het neerlegt, dan heb je, is het een feit en dan gaat het worden.
Zo is het.
Hè?
Zo is het. Zo is het. Dat zeg je heel goed.
We gooien het in het universum.
Ja. Mooi hoe je dat zegt.
Ja, dat... Nou, ik heb ook wel iemand gehoord van... Je moet niet alles in het universum willen gooien. Want dan... Als
dat zou wel
dan,
veel zijn, hè?
Ja, en dan kan het ook tegen je gaan werken. Maar dit, ik voel dit gewoon. Dit was mooi. En als ik ook denk aan de vrouw, hè, die allemaal heel erg nieuwsgierig zijn om naar jou te gaan luisteren en te gaan kijken. Die nou, nu zitten te kijken, nu zitten te luisteren.
Dat hoop ik.
Is er iets wat je, hè, dat vraag ik altijd, is er iets wat je... Je hebt ook al heel veel wijsheden gezegd, heel veel moois gezegd. Maar is er iets wat je hun zou willen meegeven, nog wat we niet besproken hebben?
Oh. Dat is altijd zo'n hele grote open vraag eigenlijk, hè? Ja, weet je, ik maak hem liever gewoon altijd maar klein. Kijk, als je het op een dag even niet ziet zitten... of je denkt van, goh, hoe ga ik dit nou weer eens aanvliegen? Doe dan gewoon iets wat wel in je macht ligt op die dag. Dus gewoon een kopje thee zetten... of gewoon een boterham voor je kind smeren... of gewoon dat ommetje wandelen... en dan creëer je weer een nieuw perspectief. Dus in de dagelijksheid van de dingen zit een enorme zegening... die je hè, in, op filosofische manier ook weer vooruit helpt... uiteindelijk in de volgende stap nemen. Onderschat het niet, de dagelijkse dingen.
Ik vind het heel mooi. Op mijn moodboard hangt... Het is vandaag ook naar te kijken. Dat is niet eens toeval natuurlijk. Van, er staat zoiets als wat jij zegt. Van focus je niet op dingen die niet kunnen... maar op alles wat wel kan. Ja. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Je nieuwe potentieel. Kijk, mijn potentieel moet zich nu gaan ontvouwen. Dat klinkt dan heel groot, hè. Maar ik doe het ook stap voor stap... De tweedaagse die ik nu geef, ook de open inschrijvingen... waar mensen dat ook weer kunnen gaan ervaren... zodat je niet wordt aangeboden in een bedrijf, dat je gewoon mag meedoen. Het zijn allemaal stapjes die je kan maken om je leven met kleine diamantjes van jezelf te vullen. Uiteindelijk zijn we allemaal bezig met het slijpen van je eigen innerlijke diamant.
Die vind ik prachtig. En ik vind het geen klein ding wat je aangeeft, ik vind het grote dingen, van die kleine dingen die je kunt doen... Het slijpen van je diamant.
Ja.
Prachtig.
Ja, dat zit hem ook in een kopje thee zetten. Als je maar bewust doet.
Dankjewel, Pernille. Ik heb genoten van jouw gesprek. Ik heb het idee dat we al 24 uur kunnen praten.
Ja, dit, we kunnen gewoon doorgaan, wij met z'n tweeën.
We kunnen doorgaan.
Ja, maar dan zou ik natuurlijk ook veel meer nog van jou willen horen. Maar krijg ik daar een keer de kans toe?
Zeker.
Dan gaan we nog een keer koffie drinken.
Met liefde.
En, ja, dat zou ik leuk vinden.
Dat lijkt me erg leuk. Ja. Dankjewel, Pernille.
Jij ook. Bedankt, Sanne.